Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor vanmorgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 2, vers 1 tot en met 11. Openbaring 2, vers 1 tot en met 11. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 19. Psalm 54, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 71. Psalm 72, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 2, vers 1 tot en met 11. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 19. Psalm 54, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 71. Psalm 72, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in het morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken, bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, wat er verder volgt in het 19e vers van Psalm 89.
Thank you.
een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit de openbaring van Johannes. Het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 11. Wij noemden u openbaring 2. De versen 1 tot en met 11 voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niets buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Schrijf aan een engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degenen die uitgegeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet, en hebben hun leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van uw plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, het welk ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest door de gemeenten zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan een engel der gemeente van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult, zie, de duivel zal enigen van uw lieden in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de nood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest door de gemeente zegt, die overwint, zal van den tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover.
Vergoten moet ons voor het heilige aan de gezien en zeer in de gemeenschappelijk gebed. Heren, het heeft ook in deze dienst al een en andermaal geklonken. De afkondiging. De schriftlezing. De dood. Waaraan wij allen onderworpen zijn. En niets is dan ook zo zeker als de dood en het sterven. En de godsontmoeting die dan plaatsvindt. Heer, en die dood mag ons allen benauwen. Maar geef dat uit die benauwdheid mag geboren worden een uitgang naar u. En dat in die weg een mens het met u eens mag gaan worden. En door uw genade op die plek mag komen. Om u te zeggen, niet alleen niet zo zeker als de dood, maar ook niet zo rechtvaardig als de dood. Heere, want zo verdient, ja daarom gevraagd, willens en wetens, de dood over ons afgeroepen. Heere, een waarheid, om mee tot onszelf in te keren. En dan tot u uit te gaan, of er nog doen aan is. Heere, mag dat ook zijn. De roepstem die ook deze morgen uitgaat. Uit uw woord en uit het overleden van haar die wij vrijdag jongs leven aan de schoot der aarde hebben moeten toevertrouwen. Wilt u gedenken, de rouwdragende, allen die treuren om dit verlies, en geven dat wij het ook beseffen, dat wij dan ook zullen volgen, dat de een ons voorgaat, betekent dat wij ook zullen komen, voor u zullen verschijnen, de eeuwigheid zullen aandoen. En heren, er is geen zondag of het wordt ons verkondigd. Er is geen dag of we worden het ook gewaar dat de mens een sterveling is. Maar juist dat tekent ons. Als mensen die in ons zachtelijke doodstaat verkeren, dat wij dood zijn voor de dood. En dat het geen indruk maakt dat wij over alles heen leven. Of onszelf geruststellen op losse gronden. Om de angel eruit te nemen. Maar heren, er is maar één volk waar dat nu werkelijk gebeurt. De angel, de schrik voor dat volk dat hier aan deze zijde van het graf een godsontmoeting heeft ontvangen. Een godsontmoeting waarin zij hebben gezien u als een vertorend God en rechter. Maar door de tussentreding van uw zoon een verzoend God. Heere, geef dat het sterven dat ons allen te wachten staat en dat ons ook vanmorgen wordt voorgehouden. Ons daar mag brengen. In dat rechtsgeding om het nu van u te verliezen. En daar ligt de winst voor in de kerk. Daar is de prikkel aan de dood en de hel ontnomen. Heere, wil zo nog werken. En gedenk ons allen te samen, die ge ook vanmorgen hier hebt willen brengen, onder de beademing van uw woord en geest, opdat we nog tot leven zouden komen en in het leven ook leren wat tot ene nodige moet dienen. Heere, wil ons daarin onderwijzen. Hier in Vriezenveen, waar we zo nog mogen zijn, in alle rust, Heere, geen belemmeringen, uitwendig geen verhinderingen. En dat is een weldaad die wij niet genoeg kunnen bevatten en u daarvoor kunnen erkennen. Dat zal pas gebeuren ten volle wanneer het er niets meer is. Dat geldt voor alle zaken. Wanneer ze gemist worden, gaan we beseffen wat de waarde ervan is geweest. Maar Heer, geef dat toch ook nu. En dat we ook in verwondering mogen opzien, ook deze morgen, hier nog een plek te hebben ontvangen waar de God des levens nog wil spreken tot stervelingen. Heer, dat wordt steeds schaars in ons land. Wij samen, alle mensen, kinderen, we hebben nog nooit anders gedaan dan de weldaden die u geeft te niet doen. Maar bewaar ons daarvoor dat dat zou gebeuren. Verhef dan ook uw vriendelijk aangezicht over ons en geef ons rust en vrede om zo samen te mogen vergaderen. En wil daar nog spreken wat tot onze eeuwige vrede is dienende jong en oud, hier en thuis. Gedenk de voortgang. Gedenk de verkondiging, gedenk alles wat ge in uw raad hebt besloten dat ook geschieden zal, ook deze morgen, als het woord mag uitgaan, tot Jood en Griek, dichtbij en veraf, wilt u dat werk gedenken, waardoor zendelingen, evangelisten en voorgangers mag worden ter hand genomen. En neemt u ze maar in de hand, en dat ze uit die eerste hand mogen spreken, en met een Johannes wetende, wat aan de eigen ziel is geschied, om ook anderen daarvan nou te vertellen. Dat er een God is die leeft en aan elke paard vonnis geeft. Gedenk zo uw eigen werk en eigen kerk over het rond de aarde. Gedenk ook ons diep gevallen volk en vaderland. Onze geëerbiedigde koningin en allen die over ons gesteld zijn, die regeerverantwoordelijkheid dragen. Heere, wilt u ook zijn met de kerk? U weet haar noden. U weet ook de teruggang. U weet ook het verval. Heren, maar wij weten het niet. Verstandelijk, ja. Maar de smart wordt gemist. Heren, en dat heeft nu alles met die teruggang en met dat verval te maken. Die smart is eruit. De droefheid nauwelijks nog te vinden. Vaak rest alleen nog maar de vorm. Het wezen is geweken. Heren, dan staan ons nog vreselijke tijden te wachten. Als u daarin niet gaat blazen. En als u daarin geen wederkeer en herstel gaat geven. Als u ons niet ophoudt op die ontzaglijke weg van doorgaande godsverlating. Wilt u dan nog, Heren, een terugkeer schenken. En geef een smart over alles wat wij u aandoen in de kerk en daarbuiten. In een droefheid naar u te mogen vluchten tot u. Heren, wilt u dat nog geven? Wilt u ons gedenken, ook als gemeente? Wilt u ons gedenken als mensen, kinderen in de eerste plaats, die allen op weg en reis zijn naar die grote Godse ontmoeting? En dat ook kinderen en ouderen samen het ook vanmorgen, ja, altijd maar mogen beseffen wat we gezongen hebben. De dood wenkt ieder uur. En er zijn kerkdiensten, Heer, geweest. En ze zullen er ook zijn. Waarvan heeft gegolden ook gelden zal. Dat niet allen die daarin aanwezig zijn. En zijn geweest die kerkdienst zullen volbrengen. We kunnen uitgedragen worden uit het kerkgebouw. Midden in de dienst. Midden in het leven gegrepen wordt. Ieder uur. Heren, dat moest ook in ons leven ontzaglijke ernst uitwerken. Zomaar leven. Dat is een benauwd leven. Ja, maar in de benauwdheid wordt toch die grote broeder geboren. Die vriend die te allen tijden lief heeft. Heren, en dan is het zo goed voor een mens om er op die plek gebracht te worden. Om maar te bedenken, de dood wenkt ieder uur. Heren, wilt u ons in dat ene nodige dan boven alles aanzien? wilt u ook zijn in het overige. U kent de omstandigheden waarin wij verkeren. De moeite en de zorgen die er kunnen zijn in de gezin. Het verborgen leed, de verborgen kruis die gedragen wordt. Die wij anderen niet vertellen. Waar we zelf ook vaak niet van weten hoe de zaken zijn. We kunnen zo'n raadsel voor onszelf wezen. Heer, maar u weet ervan. Zou u nog willen gedenken. Gemeente in al die noden en zorgen. Ook in de vreugde in alles wat er mag zijn. Wilt u ook met ons zijn, Heere, in de week die weer begonnen is, het werk dat wacht. Maar ook als wij voor onze handen geen werk en geen arbeid hebben, ook daarin gedenken. Wilt u zijn met hen die ook deze dagen bijzonder met schoolwerkzaamheden zijn bezet. En ook daar uw zegen nog gebieden in alles wat in dat opzicht mag worden gedaan. Wilt ook zijn met ons als we deze week een verre reis denken te gaan maken. Wilt u ons bewaren en sparen op die weg. En dan zal ik te zijn de tijd weer terugbrengen. Heer, het ziet alles op u. U weet ook de verzuchtingen die er liggen op de bodem van de harten van ons. Zoals we hier samen zijn. En ook thuis meeluisteren. Wilt u ons, Heer, ook vanmorgen te kennen geven dat u het weet. U weet het. Maar dat zeggen we verstandelijk. Maar dat we ook de bevinding ervan mogen hebben dat u het weet. Maar dan geeft u volk zo troost dat er een God is die van hen af weet. Ze weten zelf niets. Ze weten soms niet hoe het begonnen is. Ze weten niet hoe het verder moet. Maar als u het nou weet, ach, dan ligt in dat weten van u toch wel zoveel zoetheid. En wil ons ook daarin nog aanzien. Wil alles weren ook in deze dienst wat schadelijk is. Voor de verkondiging van uw woord en getuigenis. Alles eronder brengen wat zich verheft tegen de dienst en verzoening, het evangelie van vrije genade. Geef te spreken, geef te luisteren. Geef alles wat nodig is hier in de dienst. De week die voor ons ligt, wat wij denken te doen. Ook de arbeid voor anderen. Als wij in de kerk geroepen zijn, ook de noodlening. Als het gaat om zending, om evangelisatie, de verspreiding van uw woord. Heren, het wacht alles op uw zegen. Schenk het nog. Dat kan alleen om hem die gij altijd hoort. Dat kan alleen vanuit het vrije van uw welbehagen. En wil ons daarin nog aanzien. Om uzelf wil. In de vergeving van al onze zonden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. ...86 jaar heb ik hem gediend. En hij heeft mij nooit enige leed gedaan. Hoe zou ik de koning kunnen lasteren die mij verlost heeft? Zijn de woorden van een bisschop, Polycarpus. Het jaar 155... na Christus, 23 februari, in het stadion te Smyrna uitgesproken, ten overstaan van de Romeinse stadhouder, een oude, in de dienst des Heren vergrijzde voorganger, 86 jaar heb ik hem, dat is Christus gediend, en hij heeft mij nooit enig leed gedaan. Hoe zou ik de koning kunnen lasteren die mij verlost heeft. Zouden wij dat ook kunnen zeggen? Polycarpus, bisschop van Smyrna, heeft het uitgesproken. En het heeft hem het leven gekost. Hij is de vuurdood gestorven. De brandstapel opgegaan. Het vuur heeft hem verteerd. Ach, de legende zegt niet het vuur, maar het zwaard. We laten het rusten. Hij is gestorven in de dienst van zijn meester. Polycarpus, geliefde, die deze marteldood niet heeft gezocht. Want toen hij uit Rome terugkeerde na een gesprek met de bisschop van Rome over de paasdatum, werd hij gewaarschuwd. Heeft eerst getracht zich te verbergen, werd verraden. Toen voorgeleid voor de Romeinse stadhouder. In Klein-Azië was er een vervolging uitgebroken onder Marcus Aurelius de keizer. Hij heeft die marteldood niet begeerd, niet gezocht, maar toen hij voorgeleid werd, heeft hij zich er zelf voor over mogen hebben. En op wel de aandrang van die Romeinse stadhouder om toch op grond van zijn hoge leeftijd dit verschrikkelijke van die marteldood maar niet te behoeven ondergaan. Op alle dreigementen die zijn geuit, heeft hij manmoedig de rug door genade mogen richten. En ten laatste de vuurdood mogen ondergaan. Geliefde Polycarpus, er wordt van hem gezegd dat hij nog een leerling is geweest van de apostel Johannes. Ja, zelfs dat hij door deze apostel Johannes zou zijn aangesteld als bisschop na de dood van Bucolus, de bisschop die in 99 is overleden. Eén die Johannes de theoloog heeft gekend, maar het allerbelangrijkste, die bij God bekend was, die godskennis heeft gekregen en zo verliefde tot zijn meester dat hij ook dat offer kon brengen en daarmee ook getrouw is geweest tot de dood, zoals Christus eens had gesproken, eens had geschreven tot diezelfde gemeente van Smyrna waar Polycarpus bisschop van mocht zijn. In die tweede brief die wij vanmorgen met de hulp des Heren zouden willen behandelen. We hebben bij andere gelegenheden stilgestaan bij de brief van Efeze, de brief van Sardis. Vanmorgen dus met de hulp des Heren de tweede brief geschreven aan Smyrna. Wij lezen samen deze brief. Tekstlezing in dit morgenuur, Openbaring 2, de versen 8 tot en met 11, waar Gods woord, onze tekst in het morgenuur, de aldus luidt. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna, die zegt: de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult ziet. De duivel zal enige van u niet in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De brief van Smyrna. 4 gedachten. Staan we stil bij het adres. Bij de spreker, Christus, die zichzelf voorstelt. De boodschap en de belofte. De brief aan Smyrna, adres. Zelfvoorstelling, boodschap, belofte. De brief aan Smyrna. Zullen wij nog met elkaar zingen? En wel uit Psalm 54. Psalm 54 en daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och of uw arm mij bijstand bood. En het tweede, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zie, God die nimmer mij vergeet, is mijn helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. Psalm 54, 1 en 2.
Thank you. Smyrna, het adres. Een schrijf aan de engel, de gemeente van die van Smyrna. Het adres. Smyrna, een plaats. Zo 8 uur gaans boven Efese. Eveneens als Efese aan de kust van Klein-Azië gelegen. Het westen. Een havenstad dus. Ook een handelsstad. Nijverheid, industrie. Kunt u er ook vinden. Met name de vervaardiging van tapijten. Waardoor Smyrna ook een zekere naam heeft gekregen. Voorts een stad van vermaak en vertier. En van afgodendienst. Bijzonder de tempel van Roma, de stadsgodin. En in haar tempel de verering van de keizer van Rome. Voort Smyrna de spelen om het volk bezig te houden, brood en spelen. En om niet meer te noemen, wel van belang voor het verstaan van dit tekstgedeelte, de aanwezigheid van een hele grote groep Joden. Ze hebben ook een synagoge. En deze Joden zijn de eeuwen door zeer invloedrijk geweest. Economisch en bestuurlijk tot in de 4e eeuw. De komst van keizer Constantijn de Grote is dat dan voorbij. Geliefden, in deze stad een gemeente. En dat is altijd een godswonder, een gemeente. Dat wonderlijke ogenblik als daar een dienaar van God komt, een kind van God. En daar woorden gaat spreken die zo vallen mogen in een wel toebereide akker. Waar woorden God zijn weinig weer kan gaan vinden. En een mens ontdekt wordt aan zijn staat buiten God. En in de weg van missen gaat zoeken om door God gevonden te worden. Dan is er een kind van God in Smyrna gekomen. En als er dan nog één komt, dan zijn er twee, dan is er een gemeente. Ja, twee kinderen van God vormen dan een gemeente. Want daar wil de Heer bij zijn. Maar twee of drie, dat is een gemeente. In mijn naam vergaderd en verenigd zijn. Daar is het kerk. Daar is het kerk. Het omgekeerde is ook waar. Honderden buiten de naam. Er is geen kerk. Dat is een religieus genootschap. Maar geen kerk. Het is gebeurd dat Gods wonder en gemeente ontstaan. Ook daar. In Smyrna. Het licht is opgegaan. Het licht van de kandelaar. Mocht ook eeuwenlang schijnen. De gemeente is een kandelaar. U weet het. Een kandelaar. Die geeft toch licht. Maar wat is dan dat licht? Wat maakt nu een waarachtige gemeente tot een kandelaar? Ja, dat licht, zegt u. Maar wat is dat licht dan? Dat is liefde. Alleen liefde geeft licht. En de rest is vervloekte duisternis. Dat mocht er nou zijn. Zo'n kandelaar. Zo'n gemeente. Zulk een licht, zulk een liefde. Liefde tot God en tot elkaar. Dat is een gemeente. En als dat er is, dan wordt dat opgemerkt. Door buitenstaanders. Ja, als dat licht opgaat in Smyrna. Het was er niet. Het komt er. Dan wordt dat gezien. En dan kunnen er altijd twee dingen gebeuren. Men kan komen tot verwondering en zekere vereering. Denk maar. Het is Pinksteren geweest, niet waar? Aan die gemeente die dan is ontstaan, hè, die mochten toch delen in de gunst van het volk. Dat kan dus ook. Wij moeten niet altijd gelijk zeggen, oh, er komt er vijandschap. Zeker. Maar ook verwondering en hoogachting. Maar het andere, u heeft gelijk, dat zal ook zeker er zijn. Vijandschap als God een kerk plant. dan zet de duivel direct er een kapel naast.
Satans kapel. De vijandschap. In Smyrna geweest.
En dan van twee kanten, geliefde. Niet alleen van de heidenwereld, dat is duidelijk. Want christenen offeren niet in de tempel van Rome aan de keizer. Dat kan niet. Eén is uw meester. Maar ook vijandschap van de kant der Joden. Dat is, denk ik, toch wel te mogen zeggen vanmorgen zoveel smartelijker. Het oude bondsvolk. Ik weet wel, het is over en weer. Maar het is een smartelijke zaak. De Joodse synagoge in pure vijandschap ontbrandt tegen de gemeente van Christus in Smyrna. En denk daar niet gering over. De gemeente der Joden daar, de synagoge, wordt genoemd synagoge des Satans. Het nabijkomend werk, om zo te zeggen, van de godsdienst is waar Gods kinderen het meeste last van hebben. Die heidenen, dat valt nog wel eens mee. Maar dat nabijkomende, wat denkt dat het is en het is het niet, dat is het ergste. Dat is ook daar geweest in Smyrna. Wel, nu geliefde, daar is dus een gemeente die van alle kanten wordt geplaagd. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Een mooiere gemeente is er eigenlijk niet denkbaar. U zegt, dat is toch niet zo mooi om te moeten lijden, verdrukt te worden? Nee. Dat is waar, en toch, het is een mooie gemeente, wat bedoel ik daarmee? Wel, het vertoont zo het beeld van Christus. Het beeld van Christus, de lijdende knecht des Heren. En die zijn mond op straat niet open deed. Stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders, naar de slagbank gevoerd. Maar bij die lijdende knecht hoort een lijdend kind en een lijdende gemeente. Hand op de mond. Stemmeloos. Dragen wat wordt opgelegd. Zo de straten van Smyrna. En dat is veelzeggend hoor. Die zo zwijgend door het leven gaan. Dat is veelzeggend. Want die vertonen het beeld van hun lieve meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is een voorrecht hoor. Moet niet zoeken. Maar je kunt er niet ontlopen. De gemeente. Het adres. Aangeschreven middels de voorganger, dat weet u. Engel genoemd. Die rust in de rechterhand van Christus. In zijn gunst tot voorganger gesteld. Uit zijn hand bekrachtigd om het werk te kunnen doen. En in die hand ook bewaard. Ten opzichte van alles wat er tegenop komt. En uit de eerste hand sprekend, zeiden we zo even. Dan is het Christus zelf die ook deze gemeente aanspreekt. U zegt deze brief, ja, maar toch aanspreekt, want hij spreekt en Johannes die schrijft het op en zo komt het. Het woord van Christus gesproken in geschreven vorm bij de voorganger van Smyrna. Die leest het voor. De gemeente hoort het. En hoe stelt Christus zich voor? Als volgt. En we noemen dat zelfvoorstelling. Dat betekent als je iemand ontmoet, dan stel je jezelf voor. Dan zeg je wie je bent. Dat is heel beleefd. Dat moeten we ook altijd doen. Dat is ook nodig. Je moet weten wie je voor je hebt. Ach, wat is voor de gemeente van Smyrna een troost geweest, dat ze dan mochten weten wie daar voor hen stond. Tot hen het woord richtte daar in Smyrna. Dit zegt hij. De eerste is en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Dus als de tweede gedachte nu. Wie spreekt daar? Hoe stelt Jezus Christus zich voor? Er zijn de twee zaken waar we moeten letten. Eerst zegt hij, ik ben de eerste en de laatste. En dan zegt hij, ik ben dood geweest en ik ben weder levend geworden. Laten we eens kijken. Dus zo stelt hij zich voor. Dit zegt hij. Ik ben de eerste en de laatste. Wat is dat? Oh, dat is heel veel. Dat kan ik allemaal niet zeggen vanmorgen. Dat is zo groot. Oh, dat zijn nou een van die dingen waarvan ik dan denk, kijk, dat is nou voor de eeuwigheid. Daar raakt de mens nooit in uitgewonderd. Dat krijg je nooit klein. Dat alleen maar groter. Groter en groter. Dus ja, ook vanmorgen maar iets van te kunnen stamelen. Als Christus zegt, ik ben de eerste. Wel, dat betekent, laat dat voorop stellen. Hij is God. Godzoon, God uit God, licht uit licht. Morgenglans der eeuwigheid, licht uit het eeuwige licht ontogen. Dat is Christus. Oh, dat is al een moedgeving voor een arme geplaagde gemeente. Dat ze zulke helper hebben die de eerste en de laatste die is, God is. De eerste en de laatste. Beginnende zonder begin, eindigend zonder einde. De Zoon van God uit God voortgebracht. Die eeuwige generatie, die eeuwige voortbrenging uit de Vader. Het eeuwig wonder. Op de knieën, volk. Eerste, oh, nog zoveel meer. Hij is ook het eerste woord dat de Vader heeft gesproken. Waardoor alles geschapen is wat geschapen is geworden. Het aan. Zijn heeft ontvangen. En het derde, er is nog zoveel meer. Hoor. De eerste, hij is het die begint. Vol, hij begint, ik ben niet begonnen. Maar hij begint, hij komt. Hij spreekt leef. Daarom is er zo'n grote vraag in mijn leven, in uw leven ook. Heren, ben ik nou begonnen of ben u nou begonnen? Want als u nou begonnen bent, oh. Dat kan nooit meer stuk. Nooit meer. Hij begint. Ik heb God niet gezocht. Maar hij kwam. Dat is een grote zaak. Hè? En zo staat hij voor die gemeente. Zo spreekt hij haar aan. Ik ben de eerste en de laatste. De laatste, we hebben het gezegd. Dat eindeloze einde. Dat is dus God. Beginnen er zonder begin. En die het eerste woord van de Vader is, waardoor alles is geschapen, die heeft ook het laatste. Die heeft ook het laatste woord. Wat betekent dat? Het laatste woord hebben. Rechter zijn. En als er een gemeente is in Smyrna, die onheus wordt bejegend, nou zeg ik het maar heel zwak, die wordt geplaagd, gelasterd. Dan denk je misschien wel eens, ach, de vijand heeft het voor het zeggen. Het recht struikelt op de straat. De duivel die wint het. Nou, dat kan lang zo lijken, ook in onze tijd. Hè? Dat het onrecht het voor het zeggen heeft, maar er komt een ogenblik. Of hier in het leven, maar zeker als die grote eeuwigheid aanbreekt voor ons allen. Dat recht zal worden gedaan. Hij is ook de rechter die het laatste woord heeft als allen voor hem verzameld zullen worden. Dan zal hij zijn arme kerk ook eens meer naar recht doen. En een zaak die gelasterd is, zal dan blijken te zijn geweest, de zaak van de Zoon van God. En daar wordt dat volk dat dag en nacht tot een roep in haar recht bevestigd. Wordt haar recht gedaan, dan zal hij het opnemen voor zijn arme volk dat hier over straat is gegaan en vertrapt en vertreden is geworden. Kijk, begrijpt u nu de moedgeving? Nee. Als wij deze zaken niet kennen, dan zegt het vanmorgen niks. Maar als je er nou één bent van dat volk, dat arme geplaagde volk, zegt u, o God, als u zo tot mijn ziel spreekt, dan krijg ik weer moed hoor. Want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dan kan die gemeente van Smyrna, te midden van een overmachtige vijand, overmachtig wel, nee, door. Dit zegt hij, de Zoon van God, die begint en die voleindigt. Die het laatste woord heeft, die het alles is van de kerken God. Geliefde, oh, dat zijn zulke grote zaken. Dat we er iets van mogen kennen. Om er de eeuwigheid in weg te mogen wonderen. En het tweede, maar voelt u de vertroosting voor die kerk? Als u zo hen aanspreekt. Hier is uw God. Daar kan het, daar kan het. Oh, dan kunnen ze alles leiden, dan kan het ook leiden. Tweede wat hij zegt. Ik ben dood geweest en weder levend geworden. Ja. Ik ben dood geweest, kinderen. Dat zegt de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur. Want God kan niet sterven. God kan niet sterven. Dus dat betekent dat hier met zoveel woorden wordt gezegd: ik ben mens geworden. Oh, dat is ook een eeuwig wonder. Ja, het gaat van wonder tot wonder voor de kerken. En dat zal maar nooit een einde nemen. Het wonder dat hij mens is geworden. Eeuwige zoon van God, die tweede persoon. Maar dat ene drie enige goddelijke wezen is mens geworden. In de volheid destijds het vlees van mensen aangenomen. Om als mens de toren van God te dragen. En dan is: ik ben dood geweest, is een aanduiding van de godsliefde. Dat God zijn zoon het eerst het liefste heeft gegeven. Om als mens die toren, die immense toren van God te ondergaan. Het ziet op de liefde Gods. Maar het ziet ook op de vijandschap der mensen. Die de handen hebben geslagen aan de zoon van God. Dat openbaart ons ook vanmorgen als Gods woordenaars te zijn. Nou ligt dat het ene woord die dood geweest is. Ligt de liefde Gods verklaard. Die zijn eigen zoon de verover heeft gehad. Er ligt ook de vijandschap van ons mensen tegen God verklaard. Dood geweest. En weder levend is geworden. Ja, u zegt dat is Pasen, opgestaan uit de dood. Dood geweest. Dat is de betaaldag. Goede vrijdag. God genoeg gedaan. De toren doorleden. Gods deugden opgeluisterd. Zou het waar zijn? Zou het nou echt voldoende zijn? Komt God er nou niks aan tekort, om zo te zeggen? Nee. Want dit is Pasen. Nou, wat betekent dat dan? Wel, daar is de kwitantie overhandigd. Daar heeft de Vader gezegd: voldaan. In de opwekking van zijn kind heeft hij gezegd: het is voldaan. De zoon heeft gezegd: het is volbracht. En de Vader zegt: het is voldaan. Dat is de opstanding. Dat is letterlijk hoor, heel letterlijk. Jezus Christus, het levende bewijs dat God genoeg is gedaan. Anders had hij nooit kunnen opstaan. Maar eeuwig in de hel gebleven. Maar er is betaald. Kerk, God komt niks tekort. Dan kun je zalig worden. Dood geweest is. En weder levend is geworden. Dat betekent ook: ik leef. En gij zult leven. O, ligt nog zoveel meer in. Maar ook dit. Dat hij in dit alles ook nog zegt tot die gemeente van Smyrna. Ook de geplaagde gemeente van onze dagen. Zegt: kijk. En zoals ik nu voor u sta. Ik ben de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weder levend is geworden. Zoals ik hier voor u sta. Als uw schuld overnemende borg. Als uw leidende hoge priester. Zo sta ik ook in dit alles nog als uw medelijdende hoge priester. Ik weet van u af. Dat lijden, dat is mij niet vreemd geweest. En ik versta uw lijden, al gaat dat niet zo diep. Zal van u, o gemeente van Smyrna, niet gevraagd worden wat ik heb opgebracht, maar weet dat ik u versta. En dat is zo wonderlijk, want mensen begrijpen je nooit hoor. Ja, ze zeggen gecondoleerd. Dat betekent: ik leid met u mee, letterlijk. Ja, dat zal ook wel zo bedoeld zijn hoor. Het zal allemaal goed bedoeld zijn. Maar ik ken mezelf een beetje. Meest medelijden gaan naar mezelf uit. Bij u ook. Maar er is maar één die medelijdt. In zijn kerk, dat is Christus. En als dat nou eens mag worden geloofd in de kerk. Oh, dat is zo zoet, geliefde. Hij weet van me. Hij leidt mede. In zijn lichaam leidt het hoofd zelf. Wat ligt daar veel in? Daar ligt alles in. Of niet? Gemeente, het adres is genoemd. Jezus Christus heeft zich voorgesteld. En het derde. De boodschap. Nou, dit is al een boodschap, of niet? Er is al veel gezegd. Alles gezegd. Maar het gaat toch verder. Boodschap. Wat is de boodschap van Christus? aan de gemeente van Smyrna. De gemeente die zijn beeld zo uitnemend vertoont. Hij zegt, ik weet uw werken. U had misschien liever wat anders gehoord. Zo van, ik zal u helpen hoor. Wees maar niet bang. Komt allemaal goed. Nee, dat staat er niet. Dat komt goed hoor. Er staat, ik weet uw werken. En een godsdienstig mens vindt daar niet zoveel vertroosting in. Die zegt, ja, wat heb ik toch aan dat iemand dat weet zeggen. Ik zit ermee. Ik zit ermee. Nee, dan verstaat u het niet. Ik weet uw werk, ik weet van u af. En dat weten van Christus, dat is zulke lief weten. En dat is zo een zoet weten. Dat je maar weet dat hij het weet. Dat is zo groot. En nou zegt hij, ik weet uw werken. Wat zijn dat voor werken dan? We worden gewaarschuwd, ook vanmorgen jeugd van Vriesenveen, dat God alles van ons weet. Hij is de alwetende. Hij weet ons zitten en ons staan. Weet onze onverschilligheid. En onze bitterheid. Onze gramschap. En wat al niet meer. Hij weet het. We kunnen het misschien wel eens weg willen poetsen. Glad willen strijken. Hij weet het. Je kunt God niet bedriegen. Maar hier gaat het om. Als vertroosting dat hij het weet. Want ach, geliefde, er wordt wel eens gezegd, de mensen zijn moeilijke vertroosters. Ik heb wel eens een onmogelijke vertroosters. En je moet zelf vertroost zijn geworden van God om werkelijk te kunnen troosten. En dan nog. Maar hij troost. Alleen al door te zeggen, ik weet ervan. Maar een mens verdiept zich zo niet in de ander, hoor. Die weet het al gauw. Maar hij weet het. Door en door. U zitten, u staat, uw angst. Uw benauwdheid. U niet weten, weet hij. En als hij het afdrukt in de ziel, dan ligt er zo'n wonderlijke vertroosting in, zei ik. Maar nu, wat hij weet, wat hij weet. Uw werken, nou denkt u, dan zal maar wat volgen van dat u dit doet en dat u dat doet. Nee. Nee, daar staat, ik weet uw werken. En daar staat er uw verdrukking, uw armoe en de lastering. Dus drie werken. En dat zijn hele vreemde werken eigenlijk. Nou heb je twee soorten werken. Laat ik het maar eens zo zeggen. Actieve en passieve werken. Wat bedoel ik daarmee? Actieve, iets wat ik echt ter hand neem. Ik ga dit doen, ik ga lopen. Maar er zijn ook passieve werken, dat zijn de zaken die je ondergaat, die je niet wil, maar die over je komen en waaronder je ook gewillig buigt. Niet met een gebalde vuist en het mag ondergaan omdat het niet anders kan, maar gewillig gemaakt om te buigen onder de last en de lastering, de armoe en al datgene meer wat je overkomt en wat je opgelegd wordt, om daaronder te buigen. Dat is die onderste weg te gaan, de minste, de grond. Loop maar over me heen. En ze lopen over je heen. De kerk is de voetveeg van de duivel. Dat is de kerk. En dat zijn de werken dus die ze ondergaan. En er worden er drie genoemd, geliefde. Kijk eens, drie. Allereerst verdrukking. En dan moet je niet altijd denken aan concentratiekampen. Gevangenissen, de brandstapels, zeker dat kan, maar begint al op het kleinst, maar wat is klein, met een schimpscheut, een laatdunkende opmerking, een gemeen woord, valse taal, op je neerkijken. Daar begint het al mee, dat is ook verdrukking. Weet u wat verdrukking is? Eigenlijk dit, dat ze je geen plaats gunnen. Dat is verdrukking. Letterlijk, ze drukken je weg. En voor de kerk is geen plaats. U weet wat er staat in Lucas 2. Er wordt vaak overheen gelezen. Er staat niet dat er voor Jezus geen plaats was. Maar voor hen, lieden, dat is meervoud. Geen plaats. Kerk met zijn volk, er is geen plaats voor. Nee, God maakt plaats, maar weet u waar? Dat staat in Openbaring 12, in de woestijn. Dan maakt hij plaats. Maar er is geen plaats voor de kerk. En we mogen ons ook vanmorgen afvragen of wij nog zo'n kerk zijn, want als ik het zo bekijk, hebben we alle plaats. We hebben zelfs nog recht ook nog. Ook dat nog, ook nog rechts op die plaats en nog veel meer. Maar laat ik daar vanmorgen maar over zwijgen. Kunnen wij beter zeggen wat het wel is, dan wat het allemaal niet is. Dat wijst dan zichzelf wel. Maar dit is het dus. Voor die kerk is geen plaats. En God maakt plaats. En ik hoef zelf geen plaats te maken. Ik hoef niet te zeggen, schuif eens wat op. Ik wil er ook bij. Nee, dat hoeft niet, volk. Hij maakt plaats voor zijn volk. Laat maar over je heen komen. Ik ben zo bang om wat te gaan doen. Hè? Weet u dat? Nou, goed. Maar verdrukking, wat is dat dan? Nou, dat er geen plaats is voor je. En dat je dat ondergaat. En wat ligt er nou achter, hè? Wat ligt daar nou achter, die verdrukking? Waarom doen mensen dat dan? Kijk, als je nou een of andere misdadiger was, dan kun je dan nog voorstellen dat ze zeggen, nou, weg. Maar Gods kinderen, als die op de plek zijn, dan heb je geen kind dan. Die hoor je niet, die zijn lief, toch? Niet. En waarom dan verdrukken? Waarom dan werk ontnemen? Waarom dan gemeen over hen spreken en lasten? Waarom dan? Geliefde, zal ik het u vertellen. Heel eenvoudig hierom. Ze zijn een kind van God. Ja, zegt u. Dat is duidelijk. Nou, wat wil dat zeggen? Nou, dat wil alles zeggen. Dat zijn levende herinneringen aan God. Alleen al door er te zijn. Alleen al door er te zijn. Dan hoef je helemaal niks te zeggen. Dus ze kijken zo eens naar je. Ze kijken naar je pak en zo. Ik weet het al. Dan ga je er weer zo heen. En als je niet meedoet, dan zeg je, oh ja, ook van die kerk. Doe nooit mee. Zal ik het eens zeggen? Ze herinneren aan God. Ze herinneren aan de eeuwigheid. Ze herinneren aan de jongste dag. Ze herinneren aan alles waar een mens die aan herinnerd wil worden. Maar die wil van God en van de eeuwigheid niet horen. En dat die mensen niet meedoen, dat is een doorn in het oog tegen mensen. Want dan worden ze eraan herinnerd dat hun eigen gangen niet goed zijn. En daar willen mensen die dan herinnerd worden. Kortom, dat zijn kinderen van God, zijn spelbrekers. Ze doen niet mee met dat wereldspel. En daarom de ergernis, daarom de lastering, de armoede en nog veel meer. Verstaat u? Dus verdrukking, dat zijn lelijke woorden. Of jij mag niet meespelen. Of dat kost u uw werk. Verdrukking. En dat gaat automatisch, om zo te zeggen, over in het tweede, de armoede. In de armoede komt de mens dan terecht. Want dan verliest hij bijvoorbeeld zijn klandizie. Want in zo'n zaak kom je niet meer. Dat was in Smyrna werkelijkheid. Dan kost je bijvoorbeeld je inkomen. En dan kan je ook kosten je vrijheid, dan ga je de gevangenis in. En dan kan je zelfs kosten je leven. Dan ga je het graf in. Dat is allemaal armoede. Dat is wel een verschil, maar het is allemaal armoede. Dat is dat ze je wat afnemen. Je geld, je goed, je vrijheid, je leven. Dat is armoede. En nu geliefde, kijk eens goed. Dan staat er, ja niet zomaar, niet zomaar. Het staat voor ons gevoel zomaar. Het is niet zomaar. Iets tussen haakjes achter. Doch gij zijt rijk. Ja, en dat is, ja, wat is dat? Dat is zo ontzettend groot. Als daar Christus tot hen spreekt in Smyrna. En zo heerlijk en eerlijk zegt dat hij alles van hen weet. En die armoe ook voorstelt. En dan één keer, als een steen in de vijver. Doch gij zijt rijk. Daar wordt wel gezegd wat Gods kind is. Want ach, die armoe, wat is dat? Dat is maar uitwendig. Maar toch zijn ze rijk. Geestelijk rijk. Wat betekent dat dan? Want dat moeten we toch kort verklaren, geliefde. Want daar gaat het toch om in de kerk. Dat je rijk wordt. U zegt, dat je rijk wordt, gaat het erom. Jazeker. Rijk worden, dat is bekeerd worden. Dat is rijk worden. Maar buiten de bekering ben je arm. Nameloos arm. Rampzalig, verdoemelijk. Rijk worden. Maar hoe zegt u, hoe kom ik dan aan die rijkdom? Want dat wil ik dan weten, kinderen. Hoe kom ik nou aan die rijkdom? Nou, dat zal ik je vertellen. Door arm te worden. Arm te worden. Ja, dat is nou zo wonderlijk, hè. Dan moet je rijk worden. Dan moet je dus arm worden. Dan moet je rijk. Dan moet je alles verliezen. Het is zo'n eenvoudig dichtregeltje. Het wordt zo vaak gebruikt in de prediking. U kunt het ook wel zo zeggen. Maar ik vraag me dan eens af wie het werkelijk kan zeggen. U kent dat dichtregeltje wel, hè. Weg wereld, weg schatten. Nou, in uw handen wel eens gezien, die staan zo hoor, vasthouden. Weg wereld. Maar dat is het wel. Dat is het wel. Arm worden, dat is nou alles verliezen. Als God gaat werken, gaat hij snijden. Afsnijden, dat is nou Pinksteren. Weet u wel, dat mes van de Heilige Geest gaat hij afsnijden, oogsten, afsnijden. Afsnijden. Van de wereld. Wereld. En van de werken kan ik niet de zaligheid mee verdienen. En van mezelf. Altijd drie zaken onthouden. Van de wereld, van de werken waar je zelf wil je afgesneden. Daar zit daar ook niks over. Precies. Niets. Dat is wat God doet in de bekering. Zakken leeg. Alles. Alles weg. Zo plaats maken voor God. Geliefde, dat is bekering. Arm uitgeschud. En heel mijn leven, als ik in mijn liefde gis, hoor, dat is alleen maar, dat is doorgaand uitschudden. Nee, weer eens wat, dan moet je ook weer kwijt. Want je zult hier nooit een bekeerde man worden. Dan moet je je bekering ook nog kwijt. En zo schudt God zijn volk uit. Tot het uur van de dood en het beter lang stierf. U zegt, nou weet ik nog niet waarin die rijkdom bestaat. U hebt wel gezegd hoe ze dan arm worden gemaakt, uitgeschud, een uitgeschudde zondaar. Nou, en daar waar nou. Waar nou een ontlederde ziel is gekomen. Die uit alles is gezet. Daar komt hij. Daar komt hij in de overmacht der liefde. Daar komt Christus in het uur der liefde. En dan neemt hij alles mee wat bloed. Bloedgerechtigheid, de vergeving der zonde. Dan is het vlak tussen God en mijn ziel. En dan komt God op mijn ziel. En dan ben ik een godsbezitter. Dat is de grote zaak. Ja. En daar gaat het om. Daar is de rijkdom. De vergeving der zonde. De verzoening met God. Dan wordt een kind van God een godsbezitter. Een godsbezitter. Ja. Jeremia mag het zeggen. Dat was ook zo'n armoedzaaier. Die mocht het zeggen. De Heere is mijn deel. Mijn deel. Die hebben God gemeend. En die zijn eerst door God gemeend. En dan mag je God mijn. Mijn Heere en mijn God. Dan ben je godsbezitter. En dan ben je ook bezitter van al wat is hoor. Van het vee, ja, en van het zilver. En alles wat er is, is van Gods kind. Want de Heer heeft gezegd, al het mijne is het uwe. Ben je rijk of niet? Gods bezitten, bezitten van alles geschapen. Vrije toegang tot de hemelhof. En straks eeuwig koning, priester en profeet voor het aangezicht des Heer. Ben je dan rijk? U zegt, maar die smaadheid hier dan. Oh, dat is ook je rijkdom. Dat is ook je rijkdom. Ja, ook dat nog. Want dat zie je lastig. Dat je armoede ondergaat. Dat zijn als het ware eerbewijzen van God. Dan mag je delen, mijn kind, in mijn smaadheid. Dus dat is ook de rijkdom. De smaadheid van de wereld. Wat ze je aandoen, dat is de rijkdom van de kerk. Ben je dan rijk? En de belofte. Straks de kroon des levens. Ben je dan rijk? Doch gij zijt rijk. En dan, geliefde, ik weet uw werken, uw drukking, er is geen plaats voor u. U bent een spelbreker. De armoe die daarop volgt. En de derde, de lastering. Degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet. Daar hebben we al iets van gezegd, de lastering. Nou, wat je dan met het zwaard niet voor elkaar krijgt, dat krijg je met je woorden wel. Gemeente, mag ik u waarschuwen. Oppassen met woorden. Die zijn nog gevaarlijker dan zwaarden. Kun je met mij kwetsen. En doden. Lasteren. O, lasteren, dat is zo makkelijk. Je hoeft niks te bewijzen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je zegt alleen maar, zo als het ware achterloos in het voorbijgaan, zeg je alleen maar, ik heb gehoord dat die jongen daar. En ze zeggen, ik weet niet of het waar is, maar ze zeggen dat die vrouw een. Hoef je niet te bewijzen. Nee, oh nee, ik weet dat niet. Oh, maar dat zeggen ze alleen. En dan heb je het gif al uitgestrooid. Dan gaat er niet meer uit hoor. gaat er niet meer uit. En iedere keer als ik die man of dat jongetje zie, dan denk ik, oh ja, waar zeiden ze van? Nou, dat is zomaar een voorbeeldje. U kent dat wel. Past u op? Alsjeblieft. Lastig. Van de Joden. Wat ze hebben gezegd, dat weet ik niet. Het is altijd hetzelfde. Vraag maar aan Paulus. Hè. Paulus heeft het ook gehoord. De laster der Joden van zijn lieve medelandgenoten, volksgenoten, waarvoor Paulus gebeden heeft. Mijn gebed is tot Israël, iedere dag voor Israël. Gelasterd. Paulus heeft de wet verzet. De tempel geminacht. De oude voorvaderlijke overleveringen terzijde gesteld. Pest voor de jeugd. Bederf de zeden. U kent het allemaal wel. Lastering. En nog zo veel meer. Maar dit is Smyrna. Dat hebben ze allemaal met vreugde mogen dragen. En de beroving van hun goederen voor vreugde gehouden. Dat is nou waar, dat is de kerk. Ik ben wel klein. Veracht. Maar niet verleid. Niet verleid. En laten we dat samen maar eens zingen. Dat is Psalm 119, vers 71. Ik ben wel klein. Ik ben ook veracht. Gesmaten nog veel meer, maar niet verleid. Niet tot afval en verloochening gebracht, maar getrouw door Gods genade gebleven. 119, vers 71. Tweede deel van de boodschap is, Het eerste deel van de boodschap is volk in Smyrna. Het is erg. En het tweede deel van de boodschap is... Het wordt nog erger. Nog erger. En we laten zo graag horen dat er een opwekking komt of zo. Ah, het is nou wel een donkere tijd. Maar nou, de Bijbel leert mij een grote verdrukking. Daar komt er. Een gemeente, dat ziet u ook, dat hoop ik althans. Ook in ons land steeds meer. Ah, zegt u, een wolkje al in het mans hand, nog klein. Ja, zo begint het altijd. Maar kan snel aangroeien hoor. Zult u erop letten? In ons land, ja. Ik hoop er, als u hier het geeft, volgende week iets van te mogen zeggen, want daar moeten we op letten hoor. Het wordt nog erger. Verdrukking van 10 dagen, dat betekent precies de maand die God gesteld heeft. Geen dag, geen uur erover, maar ook niet korter. Mijn tijden zijn in uw hand. Het wordt nog erger. De duivel zal enig van u niet in de gevangenis werpen. Je zult verzocht worden, verdrukking hebben die daar. Maar zijt getrouw tot de dood. De Heere zegt niet, valt wel mee. Hij zegt, wordt nog erger. Maar zij dan getrouw tot de dood, dat is een Polycarpus, ja. En ik zal u geven de kroon des levens. Dat is de belofte. Het laatste. Nou, het is niet het laatste hoor. Het laatste is de vervulling van de belofte. Dat is God zelf. De eerste en de laatste. De belofte tot slot. En als we goed kijken, kijkt u met mij mee. Laat er maar het vingertje erbij houden, gemeente. Dat bewaart ook voor afdwalende gedachten en nog meer dingen die wij wel eens zien. Die er niet moeten zijn. Vingertje erbij. Die belofte bestaat uit 2 delen. Eerste deel. Verbonden met die opwekking zijt getrouwd tot de dood. Eerste deel van de belofte is: ik zal u de kroon des levens geven. En het tweede deel van de belofte. Nou, die opwekking, die oren heeft u horen wat de geest van de gemeente zegt. Hoort u. Tweede deel. Die overwint, die zal de tweede dood niet beschadigd worden. Eerste deel. Ge zult de kroon des levens ontvangen. Die getrouw zijn tot de dood. Die het nou alles mag kosten, die ziel. Die het alles mag kosten, ook de dood. De Heere zegt vanmorgen, wat mag het u kosten? En als je getrouwd zult zijn, de kroon des levens, wat is dat? Dat is met eerbied gesproken, dat is God. De kroon betekent hier de kroon die bestaat in het leven. God des levens, ach wanneer. Zal ik met u eeuwig gekroond worden? Met God gekroond. Het leven God zijn, God alles en in alles. Daar gaat het de kerk om. Het wordt zo vaak gezegd, er zijn geen hemelzoekers. Nou, dat weet ik niet altijd trouwens. Maar zijn God zoeken, dat is wel waar. In God alles hebben. God hun kroon. Hun lust, hun leven. Dan zul je mij eeuwig ongestoord genieten. Ongestoord God genieten. Dat zal het zijn. De tweede zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De eerste deel zegt wat het wel is. De tweede wat het niet zal zijn. Die tweede dood, ik durf daar bijna niet over te spreken, weet u dat? Die tweede dood, dat is de hel. De eerste dood ondergaan we. Ja, het kan zijn als Christus wederkomt, u leeft nog. Dan zult u in het punt des tijds veranderd worden. Dan in die zin niet sterven. Maar tot die dag zullen wij sterven. De eerste dood, de lichamelijke dood. Maar de tweede dood, dat is de eeuwige rampzaligheid. En ik eindig waar ik mee begonnen ben vanmorgen, voor die kermis. De vuurdood gestorven, nou. Door het vuur thuisgebracht, zeg ik liever maar. En die man toen hij daar stond in het stadion te smeren, naar te midden van die duizenden waanzinnige opgehitste, opgezweepte mensen, heeft gezegd: dat vuur kan mijn ziel niet schaden toebrengen. Maar er is een vuur dat u, mijn vervolgers en belagers, eeuwig zal beschadigen. De tweede dood. En dan kunt ge hier dat vuur van de wereld wel willen ontlopen, maar dan zult u dat vuur van God in eeuwigheid niet ontlopen. Maar de kerk had hier door de vuren geoverd, maar God was aan mijn zij. En dan leg ik het u voor. Hoe is het met u? De tweede dood niet beschadigd worden, daar moeten we toch iets van zeggen. Ik kan mijn hart er zo niet bij krijgen, maar het is zo verschrikkelijk, hè? Want er staat, dan zul je niet sterven, dat staat er niet, want dat zouden we wel willen, hè? Dan dood, net als dit hout hier dood is, nou als dat dan de hel is, het zij dan zo. Ja, verschrikkelijk wat ik nou zeg, dat weet ik hoor. Maar ja, dat leeft dan in mijn hart. Het zij dan zo, nou ja, maar daar staat door de dood beschadigd worden. Ja, maar dat kan toch niet, de dood die beschadig je. Ja, dat is nou die worm die altijd maar knaagt. En dat is het vuur dat nooit wordt gedoofd. Die dood beschadigt je. Dat is buiten de liefde Gods en dan het geluk van Gods kerk te moeten zien. En eeuwig beschadigd worden door dat sterven, dat dood zijn buiten God, beschadigd worden. Dan zou je wensen wel dood te zijn. Maar je zult leven dood zijn. Beschadigd worden door de tweede dood. Geliefde. Altijd gepijnigd worden door zoveel dingen. Ik zei het geluk van het volk. Daarboven, dat zul je zien. Maar dan krijg je al heel je leven terug. Al die uren, ook in bed al. Dat je zat te slapen. Of dat u geërgerd was. Met uw gedachten elders verkeerd. En wat er al niet meer kan zijn, wat God bedroeft en vertorgt. Dan krijg je alles terug. Dat is de beschadiging. Dat is de tweede dood. En de kerk. De kerk. God genieten. Het leven overhouden. En dan de vorige dingen zal niet meer worden gedacht. Nee, niet meer. Niet meer die doorwaakte nacht. Al zou ik er nu wel eens eentje willen hebben. Daar niet meer. Mijn kinderen. Alles. Aan de vorige dingen zal niet meer worden gedacht. Wat hier de pijniging uitmaakte. Niet meer. Maar God overhouden. Als God zal zijn, alles en in alle naam moet ik eindigen. Voor wie dan? Die overwint. En die overwint. Maar als God een mens bekeert, dan komt er een strijd en die gaat niet over tot in het uur van de dood. Dan is de strijd gestreden, het leed geleden. Alle gebeden zijn dan gebeden. Dan zal het eeuwig vrede zijn. Voor hem die het van God hebben verloren. Amen. Zo weinig. Heren, we zeggen altijd, het woord mocht weer uitgaan. Maar dat is niet genoeg. Dat woord mocht ingaan. En onze doodsteek geven. Uitgaan. En dan klanken die verwaaien in deze wereld met alle rumoer, maar ingaan en nooit meer los kunnen komen. Maak dat woord, Heer, tot een rotssteen om de hals gebonden om ermee aan de grond te komen. wil zo nog genadig ons alle bedienen met het woord der waarheid. Als een levend getuigenis dat onze doodstijd toebrengt. Verheerlijk zo uzelf en breng ons ook als het kan en mag vanmiddag nog een ogenblikje samen. In de vergeving der zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Arm uit genade en hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Het zevende van Psalm 72. Amen.